Hey, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Helen's Choice. Ik ben er even tussenuit geweest. Zo'n week of 4 heb je niks van mij gehoord, terwijl ik normaal gesproken iedere week een nieuwe aflevering maak. En dat had te maken met de vakantie die ik heb gehad. Ik ben 3 weken op reis geweest naar Indonesië. Daar ga ik in deze aflevering meer over vertellen. Maar dat is niet als een soort van reisverslag bedoeld. Want ik vind het vooral fijn om dingen te delen die natuurlijk ook voor jou toepasbaar zijn in je eigen leven en ja, voor de keuzes die je maakt. En ik ben inmiddels een week terug van die reis. En het was zo'n bijzondere reis in heel veel verschillende opzichten dat ik ook even niet wist ja, wat ik daar nou precies concreet uit meeneem, wat ik ook met je kan delen en waar jij mogelijk iets aan hebt. En inmiddels heb ik toch een aantal dingen waar ik nadien op heb gereflecteerd. Want ik ben op reis geweest met een beetje in de veronderstelling dat ik ook tijdens mijn reis ook wel heel bewust nou, dingen voor mezelf zou opschrijven, de indrukken die ik daar heb gehad en misschien inzichten. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. En ik heb gewoon dingen ervaren en beleefd. En ik heb wel gesprekken gehad met nou ja, degene die ik daar ontmoette. Maar ook met de familie, mijn familie met wie ik op reis was. Natuurlijk ook wel gesprekken gehad, waardoor je ook aan het reflecteren bent. Maar veel minder dan ik eigenlijk had verwacht van tevoren. En eigenlijk pas in de afgelopen week, sinds ik terug ben, ja, ben ik daar ook wel echt bewust over na gaan denken en wil ik in deze aflevering een paar dingen met je delen naar aanleiding van die reis. Dus ik ga zeker wat stukjes van mijn reis meedelen, aan je vertellen. Ik wil je meenemen een beetje op die reis. Maar ik leg ook vooral de link van de inzichten die ik daardoor heb gekregen of dingen die voor mij heel helder naar voren kwamen. En die ik ook met jou wil delen, omdat ik denk dat dat heel waardevol is om daar soms bij stil te staan. Nou, even een beetje achtergrond van wat voor soort reis dit nou was. Ik heb een gezin, ik heb een dochter van 14, ik heb een man. En ik ga wel vaker zelf weg zonder hen, want zij waren hier dus niet bij. Maar sinds ik moeder ben van mijn kind, ben ik niet langer dan een week weg geweest. En ik moet zeggen dat de tripjes die ik maak, gewoon alleen, hè, dus zonder mijn gezin, vind ik altijd ook heel bijzonder. En geven me ook gewoon een hele andere energie. Dus ik vind het altijd heel leuk om te doen. En natuurlijk mis ik ze dan ook, maar ik vind het gewoon heerlijk dat dat daarnaast ook gewoon kan. Maar langer dan een week heeft dat nooit geduurd. En de laatste keer dat ik echt een week weg was, is denk ik 3 jaar geleden. En ja, ik ga nog wel elk kwartaal een keer, weet je wel, 2 nachtjes of zo weg. Dan bezoek ik mijn business buddy in Mechelen. En ja, dat is het ook wel. En deze keer ging ik dus 3 weken. Het doel van deze reis was namelijk dat we samen met mijn vader en een aantal familieleden naar het eiland zouden gaan waar hij vandaan komt. En hij komt uit Indonesië, maar hij komt uit Papua. Dus dat is een hele grote provincie. En hij komt van een heel klein eilandje, Biak, wat onderdeel is van de provincie Papua. En dat hoort dus bij Indonesië. Hij is daar geboren en opgegroeid totdat hij een jaar of 11, 12 was en hij was volgens mij 12 toen hij naar Nederland kwam. En ik weet al het een en ander over de achtergrond van onze familie in Biak, dus mijn opa en oma. Zij hebben daar 6 kinderen gekregen en zijn vervolgens met de hele familie naar Nederland gemigreerd. Eigenlijk uit voorzorg, omdat Papua overgedragen ging worden aan Indonesië. En het was destijds in handen van Nederland. En zij vonden het veiliger om daarom naar Nederland te verhuizen. Ze hebben daar bedrijven verkocht. en huizen verkocht en zoveel mogelijk dan. En er zijn een aantal familieleden wel achtergebleven, maar eigenlijk ja, het grootste deel was verhuisd naar Nederland en sommigen ook naar Australië. Het doel van deze reis was dus om nog met mijn vader te gaan, samen met mijn zus, mijn tante en mijn oom, een neefje en zijn moeder, dus ook mijn tante. En we waren dus met z'n achten vanuit Nederland. En we wilden daar gewoon zijn. We wilden zien waar mijn vader vandaan kwam. En mijn tante komt daar zelf ook vandaan, hè, zijn jongste zusje. En we wilden een beetje de familieverhalen, de familiegeschiedenis een beetje ontdekken door daar ook te zijn, vragen te kunnen stellen. We zijn met een stamboom. Er is een stamboom van onze familie en die wilden we ook graag aanvullen waar dat kon. En we wilden gewoon meer weten en kijken ja, hoe dat is om daar te zijn. En dat was het hoofddoel. En Papua is natuurlijk veel groter dan het eilandje waar mijn vader dan vandaan komt. Dus we besloten om met een deel van onze groep ook naar een ander eilandje te gaan in Papua. En al met al, die 3 weken dat ik weg ben geweest, heb ik de eerste 4 dagen alleen gespendeerd. Want ik vloog naar Bali met een aantal anderen van onze groep. Maar we gingen ieder ons eigen weg. En ik heb daar heel bewust voor gekozen. Ik vind het ook heel fijn om alleen te reizen. Ook met mensen, maar ook alleen. En ik koos voor Oost-Bali, voor Sidemen. En dat is een plek waar het niet zo heel toeristisch is. Er zijn toeristen, maar niet zoveel als in andere plaatsen op Bali. En waar Bali ook om bekend staat. Want ik wilde veel meer de cultuur ervaren op Bali. En ook veel meer de rust opzoeken. Dus daar ben ik mee begonnen. Om dan vervolgens me weer te voegen, of voor het eerst te voegen met mijn familie. Om dan naar het eiland Biak te gaan. En vervolgens ook naar andere plekken in Papua. En om af te sluiten, ook weer alleen in Singapore. Dus daar heb ik 4 dagen gespendeerd. En de laatste dag was ik nog wel met mijn zus, want die kwam toen vanuit Bali weer daar naartoe. Dus zo heeft globaal mijn reis eruit gezien. En toen ik ging reflecteren op, nou, wat heb ik nou eigenlijk meegekregen van deze reis? Nou, dat was natuurlijk een hele hoop, maar ik wil een paar dingetjes eruit lichten voor je. En het eerste is, het gaat over het eerste deel van mijn reis. Waarbij ik alleen was. Ik had gekozen voor een verblijf, een guest stay, wat prima was, redelijk eenvoudig. En ik heb gekozen specifiek voor deze guest stay, omdat het bij een familie was, een gezin die verhuurde niet zo heel veel kamers, dus heel kleinschalig. Ik denk dat zij zes, ja, ze noemen het villa's, maar het zijn eigenlijk kleine, ja, kamers met een eigen badkamer. En dat zit dan echt op hun, ja, ook verbonden aan hun eigen huis. Dus het was heel kleinschalig. Ik had recensies gelezen en ik las dat ze heel erg, ja, lief zijn, heel betrokken bij wat je nodig hebt. En nou, je kon ook bijvoorbeeld ook een kookworkshop met haar doen, met de vrouw, met de gastvrouw. En ik dacht, oh, dat vind ik wel leuk, want in Sidemen is natuurlijk wel meer dan dat, hè. Je kan ook wel echt kiezen voor wat luxere resorts met echt prachtig uitzicht op de rijstvelden bijvoorbeeld. Maar ik koos heel erg voor dat persoonlijke, omdat ik juist veel meer van de cultuur ook mee wilde krijgen. Nou, en wat dat voor gevolgen eigenlijk had, was dat ja, ik had natuurlijk contact met deze gastvrouw en ze was heel warm en heel open. En al vrij snel gaf ze aan dat er binnenkort een hele belangrijke dag was voor haar familie. En zij vertelde dat er een ritueel is bij hen. Ze hebben heel veel rituelen, hè, en vanuit hun geloof. En dat ritueel, dat heet Potongigi. Dat is een naam ervoor. Er is ook een andere naam voor die ik me even niet kan herinneren. Maar waar het op neerkomt is dat het een ritueel is waarbij in de tempel en onder begeleiding van een priester een stukje van de tanden, van de boventanden van het kind, wat meestal dan 1 jaar of 17 is, een beetje wordt geschaafd. En als symbool voor volwassenheid. En het is voor Balinezen is het een heel belangrijk ritueel. En Bali heeft echt weer hele andere rituelen en gebruiken en dan bijvoorbeeld op andere eilanden van Indonesië. Dus Bali ja, is echt wel een hele andere cultuur eigenlijk dan Indonesië. Dan de rest van Indonesië, moet ik eigenlijk zeggen. En zij nodigde me daarvoor uit. En nou, ik voelde me hartstikke vereerd. En ik zei natuurlijk ja, want weet je, hoe gaaf is het dat ik daar deel van uit mag maken van de belangrijkste dag, of zo'n beetje de belangrijkste dag voor een familie. En dan krijg ik natuurlijk ook heel veel van de Balinese cultuur mee. En dus dat stond gepland voor over een paar dagen. En ik had verder eigenlijk helemaal geen planning. Ik had wel van tevoren research gedaan. Ik had gekeken wat er te doen viel. En er is genoeg te doen. Hè. Je moet er wel even op uit met een scooter of een taxi of wat dan ook. En ja, genoeg nieuwe, mooie plekjes te bekennen. Ik was daar nooit geweest. En ik merkte in die eerste volledige dag die ik daar had, ongepland ook, dat ik in het begin zo een beetje aan het aarzelen was. Dat ik dacht van, wat zal ik eens gaan doen? En dat ik ook een beetje aarzelde om er gewoon maar op uit te gaan. Want ik had eigenlijk geen flauw idee wat er in dat dorp zelf te doen was. Ik verwachtte eigenlijk dat dat niet heel veel was. Dus dat ik eigenlijk wat verder weg moest, hè, met een taxi of iets, om een mooie plek te bezoeken bijvoorbeeld. En aan de andere kant dacht ik van ja, maar ik wil toch wel weten in wat voor soort dorp ik eigenlijk zit. En dat aarzelen, dat viel mij wel heel erg op. Dat dat nog een beetje een gevoel van onzekerheid was. Dat ik dacht van, oh, ga ik straks niet mijn tijd en mijn energie verdoen door zomaar gewoon even het dorp in te lopen? Want ja, weet je, het is eigenlijk gewoon één rechte weg. En ja, wat daar dan te zien is, dat wist ik niet zo goed. En ik besloot om het gewoon maar te doen. Want ik wist ook wel dat ik het heel jammer zou vinden als ik straks er wel op uit ben geweest om verder weg, zeg maar, mooie plekken te bezoeken, maar dat ik eigenlijk helemaal niet weet hoe dat dorp er zelf uitziet. En dus ik heb gewoon gevraagd, hè, aan degene van het verblijf waar ik dan zat, hoe ik dan moest lopen. Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Of je gaat, als je de straat uitloopt, of je gaat links of je gaat re rechts. En dat is gewoon één lange weg. En ik dacht, nou, oké, dus ik begon gewoon te lopen. En ja, weet je, daar is gewoon niet veel. Er zijn niet echt winkels of wat dan ook. Dus ik zag warungs. Dus dat zijn eigenlijk eethuisjes waar je kunt eten. Dus de ene warung na de ander, langs de weggetjes. En hier en daar ook een winkeltje met waar je zelfgemaakte sarongs kon kopen. En gewoon de traditionele handgemaakte dingen die je als souvenir bijvoorbeeld ook mee kan nemen. En ik bleef gewoon lopen. En op een gegeven moment, na een kilometer of anderhalf of zo, denk ik, zag ik van, hé, maar wacht even, nu begin ik ook daarachter de rijstvelden te zien, hè? Dus je had steeds meer weids uitzicht. En ik dacht, nou, weet je, ik blijf gewoon een tijdje lopen. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon ergens wat gedronken, omdat ik zag dat als je daar ging zitten, je echt een bizar mooi uitzicht had op rijstvelden. Het was echt zo mooi. En daar was het dat ineens een stel binnenkwam. En het was een man en een vrouw uit Australië. Ik knoopte een praatje aan. Ik zei eigenlijk gewoon iets heel terloops, iets over het uitzicht, hoe mooi het wel niet was. En daardoor raakten we aan de praat en hij nodigde me uit om eigenlijk met hen samen daar te lunchen. Want ik zat daar gewoon even wat te drinken. En dat heb ik ook gedaan. En dan, ja, weet je, dan heb je gewoon gesprekken met wildvreemden. Wat onwijs leuk was. En hij was ook zo geïnteresseerd in wat ik ging doen. Nou, zij bleken eerder in Bali gewoond te hebben, een jaar of 3. En we wisselden ook gewoon gegevens uit. Ik heb telefoonnummers uitgewisseld. Ik heb ze onze foto's gestuurd, want we hebben foto's laten maken van ons drieën. En het deed me denken aan hoe leuk ik het vind dat dit de reden is waarom ik het ook leuk vind om alleen erop uit te gaan. Omdat ik merk dat wanneer je met anderen bent, ook al is het maar één iemand, één ander iemand, als je samen op reis bent, ja, maak je vaak toch veel minder snel contact met andere mensen. En als je alleen bent, doe je dat veel sneller. Ik doe dat in ieder geval veel makkelijker. En het is heel lang geleden dat ik dat op die manier heb gedaan. Ik heb jaren geleden, toen ik net was afgestudeerd, heb ik heel lang een reis gemaakt naar onder andere naar Azië, maar ook naar Zuid-Amerika. En toen ben ik 4 maanden weg geweest en ik was alleen. En er zijn ook plekken geweest waar ik mensen opzocht die ik dan kende, maar er zijn ook delen geweest waarbij ik helemaal alleen was. Maar dat waren eigenlijk echt geweldige periodes, omdat ik heel snel kennis maakte met nieuwe mensen en heel veel avonturen heb beleefd, doordat je zelf helemaal open staat om dat ook te doen. En dan, ik ga dan makkelijker die drempel over om gewoon mensen zomaar aan te spreken. En dat is ook het eerste punt, hè, wat ik ook wil aangeven met de reflectie op mijn reis, is dat als je van omgeving verandert, dan, en die is heel anders, waarbij je ook makkelijker je oude gewoontes en jouw normale routines loslaat, dan activeer je ook een deel in jezelf die je misschien in jouw normale dagelijkse leven nou niet ziet of te weinig naar voren laat komen of te weinig ruimte geeft. En bij mij is dat eigenlijk dat stuk, dat schaar ik dan een beetje onder het avontuurlijke, waarbij je echt open staat om, ja, om gewoon interacties te hebben met wildvreemden. En ik merk dat in het dagelijks leven ik, ja, dat ook wel eens doe, maar wel heel veel minder. En ook zeker niet zo uitgebreid als dat ik dat op reis doe. En dat was dus een eerste ontmoeting waar ik al heel blij mee was dat ik dat zo had beleefd. En ik wist inmiddels dan hoe dat dorp eruit zag. Ik ging ook heel bewust allemaal praatjes aanknopen met de lokale mensen ook. En dat scheelt natuurlijk enorm dat ik de taal spreek. Ik kan ook gewoon Indonesisch. En ja, weet je, de plekken waar ik dan ging eten in de warungs, dan ja, ging ik ook gewoon praten met ze. En je merkt gewoon dat doordat taal dan geen barrière is, of niet zo'n grote barrière, want mijn vocabulaire is natuurlijk wel enigszins beperkt. Maar dat doordat je de talen kunt spreken met iemand, zijn zij natuurlijk ook nog opener. Ze zijn op Bali al heel vriendelijk en heel open voor nieuwe mensen. Maar als je dan ook nog de taal kunt spreken met hen, dan ja, vertellen ze natuurlijk ook veel meer. En kun je natuurlijk ook grapjes onderling maken. En ja, dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. Nou, vervolgens in de derde dag, geloof ik, was de dag van het ritueel waarvoor ik uitgenodigd was. En ik kreeg in de gaten wat een enorm festijn het echt was. Ze legde ook uit dat het de allerbelangrijkste dag is eigenlijk in je leven, naast dan hè, de dag van dat je bijvoorbeeld gaat trouwen. Als je kinderen hebt, is dit gewoon een van de grootste dagen. En zij waren al een week of twee bezig met de voorbereidingen ervan. Want alle familieleden waren uitgenodigd, vrienden waren uitgenodigd uit het dorp. De tempel, dat was dus vlak naast het verblijf waar ik dus zat. En ik hoorde al vanaf dag 1 dat ik daar sliep, hoorde ik ze echt heel vroeg in de ochtend al muziek maken. En ik hoorde gebeden, ik hoorde liedjes. En ze waren gewoon al aan het oefenen met iedereen. En ze waren ook al volop aan het koken voor die dag. En ik zag dus in dat verblijf, als ik dan naar beneden liep, liep dan de trap af van mijn eigen verblijf. En dan ja, ben je in die gezamenlijke ruimte, een soort van tuin, binnentuin. En dat was helemaal versierd alsof daar een bruiloft ging plaatsvinden. Dus helemaal met wit en grote strikken. En ik zag al die vrouwen en meiden werden helemaal opgemaakt. En dit was de dag voor haar zoon en haar dochter, die dus beide dat ritueel zouden ondergaan. En later kwam ik erachter dat het ritueel zelf, dus het schaven van die tanden, dat al om 4 uur 's nachts was en die dag. En dat wist ik dus helemaal niet. Zij had me eigenlijk gewoon uitgenodigd om in ieder geval bij de festiviteiten te zijn erna. Ik had ook wel, denk ik, bij dat andere deel mogen zijn, maar dat heeft ze niet zo expliciet gezegd. Dus daar kwam ik later achter dat dat onderdeel al geweest was. Waarbij dat niet alleen voor deze twee kinderen was, maar ook voor andere kinderen, zeg maar, van die leeftijd. En ik ben er vanaf 1 uur of 11 in de ochtend bij geweest. En Ja, er werden allerlei rituelen, dansen opgevoerd door verschillende familieleden. Het zag er allemaal zo mooi uit, zo kleurrijk. Het was echt heel bijzonder. Ik was een van de weinige buitenstaanders eigenlijk die daarbij was. Maar ik maakte daar kennis met een vrouw die wel dus echt alles had meegemaakt vanaf 4 uur 's ochtends. En dat was een Duitse vrouw. En in onze interactie, die duurde denk ik maar 10, 15 minuten in eerste instantie, was er meteen al een klik. En dat vind ik dan zo leuk van het vrije, wat daar bij mij heel erg geactiveerd wordt, en het avontuurlijke, wanneer ik dus alleen ben op reis, is dat ik ook al heel snel zei van, joh, heb je zin om te lunchen? Want ja, ik had nog niet gegeten en het was inmiddels al 1 uur of 1 of zo, 1 of 2. En zij wilde precies hetzelfde aan mij vragen, want ze reisde ook alleen, ze was hartstikke spontaan en open. En dus wij zijn ertussen uitgeglipt, want ja, hun ceremonies duren gewoon 3 dagen lang, geloof ik, achter elkaar. En wij zijn dus tussentijds ook gewoon weggegaan om te gaan eten. En we werden ook getipt door een van de ooms van die familie om ja, in het restaurant te eten van zijn zoon. Want dat dorp is dus ook heel hecht met elkaar. Want het zijn heel veel familieleden van elkaar. En iedereen kent elkaar ook gewoon. Dus hij leidde ons gewoon lopend, dat was 5 minuten daar vandaan, naar dat restaurant. Ja, en het zo bizar van dat dorpje is dat het maakt eigenlijk bijna niet uit waar je gaat zitten, in welk restaurant met terras. Maar als je dan op de terras ging zitten, dan had je echt een onwijs mooi uitzicht op, ja, op de vulkaan en op de rijstvelden. En ja, echt belachelijk mooi gewoon. En zo spendeerde ik de hele middag en later ook de hele avond ook met deze dame. En we hadden zulke toffe gesprekken en we hadden zoveel gemeenschappelijk en we deelden een beetje dezelfde humor. En ja, weet je, dat vond ik zo tof daaraan. En dit is een herinnering die ik met je wil delen, omdat het voor mij heel erg illustreert hoe je soms door je te begeven en echt onder te dompelen in een andere omgeving, een nieuwe omgeving, in ieder geval in een omgeving die bij jou heel erg stimuleert dat je je oude gewoontes en jouw normale routine, als je die kan loslaten, dan kun je ook een deel van jou heel erg activeren, wat je eigenlijk ook wel in het dagelijks leven veel meer actief wilt laten zijn. En dat is voor mij dit stukje, dat hele spontane erop uitgaan. Heel spontaan doorpakken in contacten die je hebt. Gewoon puur op gevoel, op intuïtie, op waar je zin in hebt. En ja, dat mag ik eigenlijk ook gewoon thuis in Nederland ook veel meer doen. En natuurlijk is dat weer anders dan dat je dat daar zou doen als je op vakantie bent, hè, en ook gewoon geen andere, ja, taken hebt en nergens aan hoeft te denken. Ik hoef daar natuurlijk nooit echt te denken aan boodschappen of koken of huishouden of mijn kind of wat dan ook. Ja, dus in die zin is dat anders, maar het laat heel goed zien van wat je dan voelt wanneer dat geactiveerd wordt. En dan kun je jezelf ook realiseren van, oh, weet je, ik zou dat wel weer veel meer willen integreren, ook in mijn dagelijks leven. En aan jou heb ik ook die vraag van welk deel van jou mag veel meer ruimte krijgen in jouw dagelijks leven? Dus als je even alle dagelijkse taken en verantwoordelijkheden even niet zou hebben, zoals je dat hebt wanneer je op vakantie bent, en je laat ook echt los dat je, ja, dat je ook die regels die je voor jezelf ook vaak hebt in je dagelijks leven, als je die even los zou laten, wat zou jij dan veel meer willen voelen? Wat zou jij veel meer willen ervaren? Welk deel is dat in jou die dan veel meer naar voren zou mogen komen? Hè, is dat de sociale kant in jou? En misschien krijgt hij nu niet zoveel heel veel ruimte als dat je zou willen. Hè, misschien is dat er veel meer een avontuurlijke kant van jou. En hoe ziet dat er dan bij jou uit? En hoe kun je dat vertalen naar het leven hier in het dagelijkse? Want Ja, het zou natuurlijk wel zonde zijn als je dat alleen maar tijdens je vakanties vooral zou ervaren. Het is alleen dat een vakantie het veel makkelijker kan maken om dat bij jezelf te merken, om dat te voelen en om dat te ervaren en ook het contrast te voelen wanneer je weer terugkomt. Hè, want ik merk dan ook na terugkomst meteen hoeveel dingen er dan zijn waar ik opeens weer wel aan denk, iedere dag weer, omdat het ook gewoon erbij hoort, omdat ik die taken ook weer moet oppakken. Maar dan rijst natuurlijk de vraag van, oké, maar hoe zorg ik er dan voor dat er wel meer ruimte is voor datgene wat ik daar weer veel meer heb ervaren? En het grappige is dat ik met deze Duitse dame daar ook gesprek over heb gehad, want ze vroeg aan mij van, ja, zou je hier kunnen wonen op Bali en in Sidemen? En ik moest daar wel even over nadenken. En toen eigenlijk kwam ik tot de conclusie van ja, ik zou het wel kunnen. En misschien doe ik dat ook wel een keer. Of het nou Bali is of Singapore of een ander land. Maar ik kwam wel elke keer zelf tot de conclusie dat stel voor een half jaar zou ik dat prima kunnen. Want dan zou ik het gewoon zien als een soort van half jaar vakantie ergens. Maar als ik echt denk aan langere termijn, dus echt een jaar of jaren, toen dacht ik van, eigenlijk denk ik dat als ik geen missie heb, geen soort van doel waar ik aan werk, zoals ik in Nederland wel heb met mijn werk, als ik dat daar niet zou kunnen doen, dan zou ik er eigenlijk niet zoveel aan vinden. Niet voor zo'n lange tijd. Ik moet wel iets hebben wat voor mij ertoe doet om daar mijn tijd en energie in te steken. Ik kan niet, tenminste, ik denk niet dat ik het heel erg vervullend vind om een jaar lang of 2 jaar lang, ja, gewoon vakantie te vieren. Dus dat vond ik al wel een opvallende om echt voor mezelf te concluderen. Van ja, het lijkt me wel tof, maar dan wel in combinatie met, nou ja, het werk wat ik dan doe. En misschien zou ik dat dan weer heel anders doen dan ik nu doe. Maar dat gaat dan meer over de vorm. Maar het werk wat ik nu doe en waar ik aan werk, zeg maar. Ja, dat vind ik wel zo zinvol voor mij om mijn tijd en energie in te steken, dat ik dat elders ook zou willen kunnen voortzetten. Maar dan zou ik het gewoon misschien heel anders doen. En dat lijkt me ook wel heel tof dan. Ja, dus het gaat me dan helemaal niet zozeer om de omgeving. Wel een beetje natuurlijk, omdat ik echt wel zie hoe kwaliteit van leven ook gewoon heel anders is daar. En het helpt natuurlijk ook als je in een hele andere setting bent en waar dingen misschien wat langzamer gaan en meer ontspannen zijn, waar het niet allemaal over productiviteit gaat en dat soort dingen. Maar dat zou voor mij dan niet het enige zijn om ergens anders naartoe te verhuizen. Hè, dus dat is eigenlijk wat ik jou wilde meegeven. In ieder geval als een eerste inzicht, wat voor mij in ieder geval heel helder naar voren kwam. Van hey, dat is een deel van mij wat ja, misschien ook wel wat meer ruimte mag krijgen, ook in het dagelijks leven. En nou, voor mij, ik moet daar nog wel een soort van vertaalslag voor maken in hoe ik dat dan wil terugzien. En ik ben benieuwd wat dat bij jou dan oproept. Wat mis je misschien in jouw leven de afgelopen periode, afgelopen jaren? Of misschien heb je dat wel nooit echt gehad zoals je dat graag zou zien. Wat veel meer naar voren zou kunnen komen als je niet hoeft te denken aan het werk wat je nu doet en de verantwoordelijkheden en taken die je nu hebt. Hè, waar komt dan ineens wel de ruimte voor? Iets anders wat ook heel erg naar voren kwam, is omdat ik dan letterlijk op afstand ben, omdat ik los ben van alles wat ik normaal gesproken doe, stond ik ook heel erg stil bij bepaalde dingen die ja, ik de afgelopen periode wel aandacht heb gegeven, maar die ik misschien toch wel anders zou willen doen. En dat had met name te maken met prioriteit geven aan bijvoorbeeld mijn gezondheid. En als je zeg maar in jouw dagelijkse routine zit, je bent ook gewend aan hoe je je voelt. En zo kunnen er dingen erin sluipen zonder dat je daar meteen erg in hebt. Totdat het wel merkbaar wordt. Hè. Dus bij mij waren dat echt wel een soort van fysieke klachten in de afgelopen, denk 2 jaar, die er in zijn geslopen, beetje bij beetje. Maar wat je op een gegeven moment toch wel echt duidelijk wordt van hé, wat is er aan de hand? En ja, ik ben oké, dit heeft alles te maken met de perimenopauze, dat heeft alles te maken met mijn leeftijd en hormonale veranderingen. Maar die klachten waren wel degelijk best wel heel serieus en ik kreeg er ook echt wel heel veel last van. En eigenlijk door van een afstand ernaar te kijken hoe ik daarmee om ben gegaan tot nu toe, realiseerde ik me ook heel sterk dat ik mijn gezondheid gewoon niet mijn prioriteit heb gemaakt. Omdat ik gewoon heel lang heb gewacht met het inschakelen van hulp. Lang heb gewacht met het doen van onderzoek. Lang heb gewacht met het uitzoeken, met informatie zoeken. Mezelf goed inlezen in wat daarover te vinden is. En ik dacht echt bij mezelf van ja, dat wil ik gewoon niet. Het gaat wel om mijn gezondheid. En dat is echt super belangrijk, want zonder een goede gezondheid kan ik al die dingen niet eens doen die ik zo belangrijk vind en leuk vind om te doen. Hè? En dus daar ontstond wel echt een switch dat ik dacht van ja, dat is nu echt klaar met het soort van wachten en aanmodderen. En eigenlijk het mezelf afhankelijk stellen van. Wat een specialist ervan vindt, wat een huisarts ervan vindt, het tempo waarin zij dat doen. En ik dacht van nee, ik moet daar zelf wel de regie in nemen. En natuurlijk heb je niet overal, je hebt daar niet de controle over hoe snel andere mensen daarop reageren. Maar je hebt wel degelijk heel veel invloed erop, omdat je ervoor kunt kiezen om zelf heel veel kennis daarover te vergaren. En ik was er al wel mee bezig, maar ik ben er nu ook nog meer ingedoken. En het helpt je omdat je met kennis ook andere dingen kunt afdwingen. Met kennis kun je ook andere mensen beïnvloeden om je op een andere manier te helpen, om met alternatieven te komen, om dingen sneller aan te kaarten. Zonder die kennis ben je eigenlijk overgeleverd aan wat anderen je aanbieden en wat zij weten. En ja, als het gaat over waar ik dan mee bezig ben specifiek, ja, is die kennis heel beperkt. En dat is heel chockerend, want alle vrouwen krijgen hiermee te maken. En niet alle mensen krijgen daar deze klachten bij, maar heel veel wel. En zolang jij niks weet of weinig weet, ja, ben je afhankelijk van wat de ander daarvan weet en waar die mee komt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. En ik heb dus ook nieuwe besluiten genomen. Ik ga dingen echt rigoureus anders aanpakken. Maar het is wel confronterend om soms van een afstand te kunnen zien hoe je daarmee hebt gedeeld. En in mijn hoofd is daar niet zoveel tijd overheen gegaan. Maar als ik daar goed bij stilsta, denk ik, nou, ik ben hier toch wel al een paar jaar mee aan het aanmodderen. En natuurlijk was het 3 jaar geleden allemaal niet zo erg als dat het nu de laatste tijd is. Maar ik had ook veel eerder andere dingen kunnen doen en andere dingen kunnen inzetten en kunnen werken aan mijn vitaliteit en sporten en nou ja, krachttraining en dat soort zaken. En dat laat zo duidelijk zien hoe niet vanzelfsprekend het is dat je doet wat nodig is voor wat jij belangrijk vindt. In mijn trajecten en als je zelf of bij mij een traject zit, of misschien eerder met een coach hebt gewerkt, dan heb je het ook wel eens over je kernwaarden. Wat vind jij belangrijk? En het mooie is, nou, mooi is het dus eigenlijk niet, maar het frappante is dat wat jij zegt dat belangrijk voor je is, dat kan dus bijvoorbeeld je gezondheid zijn, dan wil dus niet zeggen dat jij ernaar handelt, dat jij het ook prioriteit maakt. En dat is natuurlijk best wel heel apart. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik destijds me helemaal ben gaan verdiepen in mindsetwerk en in hoe je mensen kunt helpen om te doen wat nodig is voor wat jij belangrijk vindt. Want ja, ik zie gewoon keer op keer en ook bij mezelf dat dus niet vanzelf gaat. Dat als jij zegt dat je vrijheid belangrijk vindt en je vindt het belangrijk om bijvoorbeeld heel veel tijd met je kinderen te kunnen spenderen, wil niet zeggen dat je dat ook daadwerkelijk doet. En de vraag is, wat laat je dan in de weg staan daarvan? Wat staat jou in de weg om dat ook daadwerkelijk prioriteit te maken? Wat zijn dat voor ja, gedachten die je onbewust gelooft, waardoor je niet je tijd en je geld steekt in de dingen die het belangrijkst voor jou zijn? En ik merk het natuurlijk ook aan de mensen die, met wie ik in gesprek ben over hoe erg zij het vinden om al zo lang niet blij te zijn met het werk wat ze doen. Maar dat wil dus nog niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk de stappen zetten om daar veranderingen aan te brengen. En dat zie je ook keer op keer weer. Op het moment dat iemand daar een besluit over kan nemen van oké, ik ga nu echt uitzoeken wat ik wil. Ja, zijn er toch heel veel mensen die andere dingen dan weer in de weg laten staan daarvan. Dan is er opeens geen tijd. Dan is er opeens geen geld voor de hulp die ze erbij nodig hebben. Dan is er opeens iets anders wat eerst moet gebeuren. En dat is iets dat wanneer je je daar niet van bewust bent, dat je toch, wanneer je het wil veranderen en je wil wel prioriteit maken van dat wat je belangrijk vindt, dan moet je toch een keer door dat ongemak heen. Dat er ogenschijnlijk iets is wat dat in de weg staat. Hè? Ik heb geen tijd of ik heb geen geld om dat te doen of ik heb geen. Maar dat je dat zonder dat je dat een keer overkomt, zeg maar, zonder dat je daar overheen stapt en het toch doet. Ga je dat nooit veranderen, omdat het dus altijd iets is waardoor dat toch geen prioriteit krijgt in je agenda of in je budget. En voor mij is dat bijvoorbeeld ook het sporten bijvoorbeeld. Ik denk nu bijvoorbeeld dat een personal trainer mij onwijs zou kunnen helpen om, om gewoon ook effectiever te sporten, om vaker te gaan sporten. En ik merk ook aan mezelf van, oh ja, ik ga dan eerst allerlei dingen zelf proberen. En ik weet wel heel veel van trainingen en ook sportschema's maken. Ik ben ook echt begonnen als vitaliteitscoach. En ik heb heel lang aan kung fu gedaan en ook sporttrainingen gegeven. Maar er komt toch een moment dat als het dan niet lukt, ja, dan moet ik gewoon daar iemand bij halen. Dan moet ik gewoon investeren in een, hoe zeg je dat? In een personal trainer. Hè, maar ondertussen komen er natuurlijk gedachten op bij van, nou ja, goed, maar dat is wel weer een investering en is dat wel echt nodig? Ik moet het toch ook zelf kunnen. Dat zijn precies dezelfde redenen die ik ook te horen krijg als ik bijvoorbeeld een matchgesprek heb met iemand. Maar het zijn de mensen die wel die gedachten kunnen hebben, hè, die hebben allerlei bezwaren om toch door te zetten en toch hulp in te schakelen, bijvoorbeeld. Het zijn toch de mensen die dat soort bezwaren niet meer in de weg laten staan van een volgende stap. Dat zijn de mensen die daadwerkelijk die verandering teweeg brengen bij zichzelf. Dat zijn de mensen die dan op een gegeven moment denken van ja, maar tot nu toe, weet je wel, kom ik niet verder door het op deze manier te blijven doen. En dus kies ik ervoor om dit wel te gaan doen, om hier mijn tijd in te gaan steken. En dat is dus ook echt iets waar het eigenlijk altijd om draait als het gaat over verandering die je zelf wil. Je bent de enige die die knop om kan draaien, die niet langer allerlei belemmeringen, beren op de weg, ook in de weg laat staan. Dus dat je niet langer je teruggaat naar waar je vandaan komt, omdat je weer een beer op de weg ziet staan. Maar dat je nu gaat kijken, hoe kom ik daar omheen? Hoe kom ik daar langs? Dan ga je iets doorbreken wat jou al jarenlang in een bepaald patroon houdt. Het is de enige manier om daadwerkelijk andere resultaten te krijgen. Hè? Want ja, je kan niet verwachten dat door hetzelfde te blijven doen, je hele andere resultaten gaat krijgen. En dat is wat ik me ook heel goed realiseerde in Indonesië toen ik van een afstand aan het kijken was naar hoe ik eigenlijk gehandeld heb als het gaat over mijn gezondheid. En nadat ik eigenlijk al tijdens mijn reis heb ik al dingen voorbereid die ik anders ging doen als ik terug was. En dat heb ik ook meteen aangepakt. Ik heb ook gelijk geïnvesteerd, ook in, in mijn geval ook in eiwitten. Eiwitten iedere dag innemen, extra om het aan te vullen. Begonnen met sporten weer, nadat ik ook weer geblesseerd was geraakt. En ja, ik zit er gewoon weer bovenop. En ik moet kijken of dat voldoende is om te doen waar ik ook de regie in kan nemen. Maar dat is een proces waar je gewoon heel bewust mee om moet gaan. Op het moment dat je anders gaat handelen. Want de beren op de weg komen op het moment dat jij op het punt staat om een nieuw besluit te nemen. Dus mijn vraag aan jou is: wat is datgene wat jou echt verder kan helpen in dit stadium en wat je alsmaar uitstelt, omdat je gedachten hebt die ervoor zorgen dat je toch blijft doen wat je doet, maar waardoor je gewoon niet verder komt? Ik ben heel benieuwd wat het bij jou oproept, maar dit was mijn tweede soort van reflectie die ik met jou wilde delen. Ik heb er eigenlijk nog veel meer, maar ik ga je ook niet overspoelen in één aflevering. Dus misschien ga ik dat verdelen over de volgende afleveringen of mail ik daarover. Dus mocht je nog niet op mijn maillijst staan, schrijf je daar ook voor in. Ik hoor heel graag wat jouw inzichten zijn, wat de dingen zijn die jij anders gaat doen. En ik hoop dat je dit heel waardevol vond. Deel het gerust met anderen voor wie dit waardevol kan zijn. En ik dank je wel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.